Geliefde in de Heer Jezus Christus, het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 30, vers 21. Jeremia 30, vers 21. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en zijn heerlijke zal uit hem zijn, en zijn heerser uit het midden van hem voortkomen. En ik zal hem doen naderen, en hij zal tot mij genaken. Want wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heere. Schrijf wij hierboven met een vraagteken: wie? Dat is een belangrijke vraag. Wie? Tenminste, in wat voor omstandigheden en waartoe wordt die vraag gesteld? Als er gezegd wordt tegen de kinderen: wie wil er een snoepje? Dan komt iedereen voor de dag. Ik. Wie doet er mee? Ik. Je leest ook wel eens in advertenties van mensen die het, die een laatste beroep op het publiek doen om bijvoorbeeld een paar kamers te vinden. Wie? Oh wie? Om des te klemmender hun nood bekend te maken. In de Bijbel lees je het ook ontzettend veel natuurlijk. Je leest: wie is de man die de Heere vreest? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Je leest ook: wie zal klimmen op de berg des Heeren? Wie zal staan voor het aangezicht van God? De man die rein van handen en zuiver van hart is en die geen bedrog pleegt in zijn eden. En Jesaja zegt: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? In de tekstvers is ook sprake van wie? Wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heer. Jeremia, we hebben er allemaal wel van gehoord en we hebben ook verschillende keren een tekst uit Jeremia met elkaar overdacht. Maar je weet, Jeremia leefde zo in de laatste dagen, in die tijd dan, van het volksbestaan of van het vrije volk Juda. Hij kondigde de oordelen aan die zouden komen over Israël. En hij raadde ook ten slotte aan om zich maar over te geven aan de vreemde mogendheid die komen zou uit het noorden, Babel, want er was toch niets meer aan te doen. Al zou de het hele volk bidden. Nee. Net als dat we bij Ezechiël lezen. Al staat nou Mozes en Samuel en Daniel en desnoods Elia voor mijn aangezicht. Ik zal mij niet laten verbidden. Het kwaad is ten volle besloten. Het enige waar Jeremia nog op wijzen kan is dat in de onderwerping nog rust kan zijn. Ja, om je het maar over te geven. Daarom hielden ze hem ook wel voor een landverrader en een man die het niet goed meende met het volk. En alle profeten, of alle, maar de meesten, die zeiden: die man ziet het van de verkeerde kant. Nee. Nee, zo zal het niet zijn en zo zal het niet gaan. Dat komt toch immers niet, hebben wij al eerder op geweten. Ze waanden zich zo veilig achter de kerk en achter de sacramenten en achter de altaren en bij de ark en noem maar op. Wat vind ik kwaad bij? Dat kon niet. En onder dat alles heeft Jeremia maar geprofeteerd. Dood en leven en vloek en zegen. En je leest ook vaak over zijn persoonlijke leven, dingen, dat je in zijn hart kijkt hoe moeilijk die het had, hoe verschrikkelijk moeilijk. Dat hij bij ogenblikken zegt: ik wou dat ik maar nooit geboren was. En die man die mijn vader boodschapte, er is een jongske geboren Laat die man ook maar uitgeblust worden in de duisternis. En hij heeft ook wel eens gezegd, nou, ik hou ermee op. Het helpt toch allemaal niks. Mijn eigen familie, de mannen van mijn eigen huis, die zoeken mijn ziel om die te doden. Dan heeft hij het oordeel Gods weer ingeroepen over de tegenstanders. En dan heeft hij weer gebedeld of dat God alstublieft toch maar genadig wilde zijn. Het was geen man die er een vermaak in had in de ondergang. Ganselijk niet. En zo zie je in dat boek Jeremia die donkere wolken zich samenpakken vanwege het oordeel van God over zijn volk. En dan opeens daartussendoor, onder andere in hoofdstuk 30, daar lees je zoiets wonderlijks. Daar lees je iets van, ja, van zulke goddelijke ontferming die al ons voorstellingsvermogen te boven gaat. En toch, het is die ontferming waar wij het van moeten hebben. U en ik. Een andere ontferming is er niet. Een andere weg is er niet. De weg die God zelf heeft uitgedacht en voorgesteld. De weg van de verzoening door voldoening. En dan moet Jeremia, die moet al voordat het oordeel ganselijk voltrokken is, voordat hij naar Egypte wordt meegenomen, voor al die dingen, moet hij opschrijven aangaande Gods genade. Dat de Heere God toch barmhartig zal zijn. En dan hoor je in dat hoofdstuk, daar hoor je Sion, daar hoor je het volk, hoor je klaar. Een wee uitroepen vanwege die donkere dag die komt. Een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. En ook, ja, Jacob klaagt. Jacob klaagt. Jacob klaagt over de breuk die er is. Er is zo'n dodelijke breuk. Hier wordt de kerk of hier wordt Juda, hier wordt het volk voorgesteld als een verlaten vrouw. Die heel veel liefhebbers heeft gehad. Op alle kanten. Ze hebben andere goden nagewandeld. Ze hebben op andere volken gesteund. Ze hebben op hun eigen inzicht en op hun eigen wijsheid vertrouwd. En ze waren tijdelijk gezien. Als er iets te halen is, als er iets te doen is, als er iets te beleven is, dan zijn er wel liefhebbers genoeg. Geestelijk en ook letterlijk heeft het volk zich overgegeven aan de hoererij. Het verlaten van de huisvrouw der jeugd. En vrouw Ezechiël tekent dat in zulke diep schrille beelden. Als hij Israël voorstelt als een meisje, als een maagd, als een bruid. Als een verloofd, als een ondertrouwd iemand. En die met andere mannen uitgaat. En die als een, ja, als ziet ze maar een foto van andere mannen, dan laat ze al komen. Om een gemeenschap mee te hebben, om ermee te leven. Totdat deze vrouw zo verwoest is door haar eigen leven, haar eigen zonde, haar eigen schuld, dat er een onherstelbare breuk is. Een dodelijke breuk. Ze is aan het eind, ze telt niet meer mee. God. Ja, God die zich vertoornt over al onze ongerechtigheden. Grijpt in. En nou verandert er heel veel. De vroegere vrienden, die om haar gunst dongen, die gaan weg. De fleur is eraf. Ja, het bleek toch ook geen echte liefde te zijn. Waarmee de liefhebbers haar hebben omringd. Nee, die liefhebbers, dat zijn liefhebbers die alleen liefhebben als het hun naar de zin gaat. Als er iets te doen is. Maar als de schoonheid verwelkt is, vanwege de losbandigheid, wanneer het mooie eraf is, dan verdwijnen ze op zoek naar een nieuwe buit, op zoek naar nieuwe avonturen, op zoek naar nieuwe liefjes. Ja, onder zulk soort beelden wordt ons in de Bijbel voorgesteld het leven, het doen, de handel en de wandel van het volk. Het volk van Gods keuze. En de Heere is geen ledig aanschouwer. En de Heere komt, vroeg of laat, maar de Heere komt. De bezoldiging van de zonde is de dood. Kan niemand uitwissen. Zo komt ook het oordeel, of kwam ook het oordeel over Israël. Weg zijn de vrienden. Er wordt niet meer naar Israël gevraagd. God heeft ze geslagen om de grootheid van hun ongerechtigheden, omdat uw zonden machtig velen zijn. Wat schreeuw je nou nog over de slagen, over de breuk? Waarom huil je dat uw smart dodelijk is? Dus of de Heere zeggen wil, daar heb je geen reden om. Daar heb je geen reden toe. Je moet niet denken dat je slecht getroffen hebt. Je moet niet denken, waarom heb ik dit nou allemaal? Waarom staat het er met mij zo ellendig bij? Want het is allemaal eigen schuld. Om de grootheid van uw ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn. Daarom, zegt de Heere, heb ik dit alles gedaan. Er is eigenlijk geen reden tot zelfbeklag. Er is geen reden om te zeggen, waarom moet ik nou zus, waarom moet ik nou zo? Ja, natuurlijk, zo zijn wij wel. Natuurlijk, zelf te begrijpen. Dat valt niet mee. Maar ja, als de Heere God dan zegt dat hij eigenlijk alle recht zou hebben, als hij nooit naar ons omkeek, en dat hij ons zou laten varen en maar doorgaan en maar doorgaan, ben je dan te benijden? Of mogen we zeggen, wat de Schrift zegt, een iegelijk zoon die hij lief heeft, kastijdt hij. Maar een bastaard is zonder kastijding. Gedraagt u dan als zonen en niet als bastaarden. Wat krijgt gij over uw breuk? Wat schreeuw je allemaal? Het is verschrikkelijk. Rachel weent om haar kinderen. Omdat ze niet zijn. En toch alles eigen schuld. En dan opeens zo ertussendoor zegt de Heere. Ja, en toch. Daarom alle die u opeten, die zullen opgegeten worden. Die u net als brood verslinden. Al uw wederpartijders, zij zullen gaan in de gevangenis. Die u beroven, zullen beroofd worden. Enzovoort. Want ik zal u de gezondheid doen reizen. Daar ligt nou die bruid, die vrouw. Ze is geestelijk en lichamelijk zo verwoest dat er is niemand die nog belangstelling voor haar heeft. Wie is die vrouw die daar ligt? Oh, dat is Sion. Niemand vraagt naar haar. Die heeft afgedaan. En nou komt God. En God die zegt, ja, ik kan dat niet hebben. Dat ze zo praten. Kan God dat niet hebben? God heeft toch zelf gezegd, wat krijg je over uw breuk? Omdat die dodelijk is. Waarom zet je zo'n mond op? Een hoop mensen stimuleren dat krijten over de breuk. Zeggen, ja, zo zal het, dit en dat. En brullen en schreeuwen. Maar de Heere zegt, waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Daar heb je geen enkele reden toe. Het is allemaal eigen schuld. Om je eigen zonde en je eigen ongerechtigheden. Zwijg maar voor mijn aangezicht, gij ganse aarde. Want de Heere is recht in al zijn weg en werk. En zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En waar wij te gronden gaan, gaan we met en aan onszelf te gronden. Omdat wij God verlaten hebben. Dan zegt de Heere God, zo eigenaardig, tegen die vrouw die daar verlept aan de kant ligt. En waar de mannen grappen overmakend aan voorbij lopen. Die afgedane, afgedankte, afgeroomde, afgekeurde. Waar niks meer aan is. Dan zegt de Heere, daar kan ik niet tegen. Ik hoor ze het zeggen. Het is Sion. Niemand vraagt naar haar. En ik zal je de gezondheid doen reizen. Dan moet je me denken, daar ligt iemand met een breuk. Nou, vergeef me dat ik het nou eens zo voorstel. Maar de Bijbel is vaak ook erg duidelijk. Laat ik nou eens letterlijk zo zeggen. Daar ligt iemand met een breuk, met een totale verzakking. Zo moet je nou eens even voorstellen. Een geestelijke en een lichamelijke verzakking. Wie ligt daar nou? Niks meer mee te beginnen. Niemand vraagt er meer naar. En dan zegt de Heer, ik zal u de gezondheid doen reizen en ik zal u van uw plagen genezen. Waarom? Kan de Heer er dan niet tegen dat die mensen dat zeggen? Niemand vraagt ernaar. Ja, nee, daar kun je het niet in samenvatten. Kijk, het is veeleer zo. God, die is de God van zijn verbond. Van zijn eeuwig welbehagen. Van zijn onbezweken trouw. God wist dat die vrouw een ijzeren voorhoofd had en de nek een koperen zenuw was die niet wilde buigen. God wist dat alles. En nou gaat het God om de eer van zijn eigen grote naam. Dat hij zich heeft geopenbaard als de ontfermer aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat hij in die zegen ook al de volken betrokken heeft. Alle volken zullen in die zegen mogen delen. En nu zit dat volk daar als het ware op de rand van de totale ondergang en van de dood. Op sterven na dood, maar het is al sterven. En iedereen lacht. Of praat er niet meer over. En nou gaat God er weer opnieuw over beginnen. En hij zegt tegen die vrouw die hem ontrouw geweest is. Die hem zo bedroefd gemaakt heeft. Die gewoon alles vergeten was. Dagen zonder getal vergeten. De weg niet meer terug kon vinden. En niet meer wilde vinden. Een vrouw die zo schaamteloos zich tegenover zulk een bruidegom had gedragen. Daar zegt de Heere tegen. Ik zal je gezond maken. Ik zal je gevangenis wenden. Ik heb ogenzalf voor u. Ik zal je verheerlijken. Ik zal je niet tot niets maken en gans verminderen. Maar er zullen kinderen zijn. Er zal een gemeente zijn voor mijn aangezicht. En ik zal bezoeking doen over alle degenen die bewust of onbewust dat eeuwig blijvende woord trachten te verijdelen. Die dat eeuwig blijvende woord en die belofte en die eedzwering trachten te vernietigen. En nu heeft die vrouw er alles ook mee aangedaan, tegengedaan. Je zou ook haar volledig de schuld kunnen geven, want Israël zal toch alleen wonen. En God heeft zich toch aan dat Israël geopenbaard. Zie hier de onpeilbare diepte van Gods gunst en van zijn ontferming. Waar kan dat nou? Is dat nou mogelijk? Is het nou mogelijk dat het toch goed kan komen? Toen, ondanks alles, en nu, dat het in orde kan komen, dat het in orde kan zijn voor u en voor mij. Ondanks alles. Ondanks, God weet, want hij doorgrondt het hart en proeft de nieren. God weet wie we zijn. Met alle ijdelheid, met alles wat er in ons leven is. Met alle verborgen zonden en gruwelen en openbaren. In gedachten, woorden en werken. En de grootste zonde, dat we in hem niet geloofd hebben. En dat we die trouwe God die in de heilige doop reeds gesproken heeft. Dat we die verlaten. En dat we net als Adam het verbond overtreden. Is er dan nog hoop? Is er nog verwachting? Is er zulke levende troost en grond dat wij getroost naar huis mogen gaan? En zelfs blij zijn dat we vandaag de zon nog mogen zien en de blauwe lucht. Al weten we dat zon, maan en sterren zullen vergaan en in beweging zullen komen. En dat de blauwe lucht zwart zal worden. En de zon als met een haren zak bekleed. Is die weg er? Wie? Wie zal het zijn? Wie zal het zeggen? Want als het nou in de praktijk van het leven zo is dat een huwelijk ontbonden is door overspel en hoererij. En dat niet in de zin van een vallen in de zonde, maar een zich afwenden van de wettige man en echtgenote en zich toewenden, niet naar één, maar naar vele anderen, om daarmee van doen te hebben. En als je dan tenslotte door je eigen gedrag als een wrak, als een stuk brandhout aan de kant ligt, dan kun je toch niet zomaar zeggen: ik maak je wel beter. Ik heb medicijnen. Ik maak je weer jong opnieuw. Ik zal je toch trouw blijven. Dat kan toch niet? Er is toch iedereen op aarde van overtuigd, zou je zeggen: nee, dat kan niet. Kijk, als een mens een keer in de zonde valt, of een mens die doet een keer dit of dat, ja, dan hoort er vergeving te zijn. Maar als iemand dagen zonder getal de wettige echtgenoot vergeet en zich afgeeft met anderen, dan kan dat toch niet meer? Dat is toch niet recht? Dat is ook niet recht en dat kan ook niet. Nou, de tekst. Nou sta je heel beduust. Nou zie je daar die kerkvrouw, die al op jaren is, die verlept is, die ziek is, die onvruchtbaar is nu. En dan zegt God door de profeet: zijn heerlijke
zal uit hem zijn. Mag ik het even zo zeggen? Ze zal nog een kind krijgen. Wie? Die afgedankte slet? Ja. En dat kind, wat daar nou uit zal komen, uit hem, uit Jacob, we lezen even vrouwelijk, uit haar, dat zal de heerlijke zijn. De glansrijke. Dat zal precies het tegengestelde zijn van wat zij is. Uit haar zal die heerlijke zijn. Dat is onvoorstelbaar. Het is gewoon iets wat ons begrip ver te boven gaat. Dat daar die afgedankte, afgekeurde, die daar ligt te huilen. Omdat ze er ook geen gat meer in ziet. En omdat ze er ook niet. En omdat ze misschien nog wel denkt: waarom? Waarom kost me dit het leven? Waarom is nou alles voorbij? Waarom moet ik zulk een zwaar lot dragen? Dat de Heere God nou uit zijn eeuwig trouwverbod en zijn eeuwige liefde, dat hij dat zegt. Het is net alsof je Jacob hoort zeggen: Juda, gij zijt het. Juda kon het ook niet wezen. Juda deugde ook niet. Juda, gij zijt het. Uit u zal mij voortkomen. Uit haar. Wie? Wie is het toch? Er zal een heerlijke zijn, een glanzende, een vorst. Er zal ene zijn die het leven uitstraalt. In wiens mond geen bedrog gevonden wordt. Een heerser, een koning, een vorst uit het midden van haar. Voortkomen. Oh, het is onbegrijpelijk. Ik dacht straks nog gauw terug. Ik heb even opgezocht wat David zegt. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens. Wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken. Wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. En er staat Paul achter: hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans. Dat is wonder. Je moet niet denken dat David dacht dat zijn hele huis voor de verdoemenis was. Nee. Maar dat is nou juist het wonder. Alhoewel zijn huis een huis is. Aan de ijdelheid onderworpen. Vol beroering en zonde. Toch, dat zal nooit kunnen tegenhouden. Gods eeuwig trouwverbond. Het licht, de glans. Zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser, zijn koning. Die rechtvaardige koning. Die maar nooit opkwam daar. Want aan de beste koningen kleefde de zonde en de verkeerdheid. En nou komt God zelf, nou alles voorbij is. Nou de koning straks geslacht wordt, of zijn kinderen geslacht worden. En zijn ogen uitgestoken worden, Zedekia. Roemloos einde van Davids huis. Zo zal het gaan. En nou komt God. En die zegt: ja, de heerlijke, zijn heerlijke zal uit hem zijn. En zijn heerser zal uit het midden van haar voortkomen. Toch, ondanks alles. Kijk, daar ligt eigenlijk het geheim in van, Ja, hoe kan God nou op de ene plaats zeggen, ik vaag alles weg. En dat hij op de andere plaats zegt, en ik zal toch behouden. Al was je tot in de hel nedergezonken, ik zal toch behouden. Het geheim ligt in die Christus. In dat woord dat vlees zal zijn. In die belofte die nooit en nooit vernietigd kan worden. Dat is het wonder. Wie? Hier is hij. Ik zal hem doen naderen. Ik zal hem de toegang verlenen. Hij zal niet uit zichzelf komen. Op zijn eigen initiatief. Maar ik zal tot hem zeggen, gij zijt mijn knecht, die ik uitverkoren heb. Om voor mij te zijn een knecht, om de verloren stammen Israëls weder te brengen. En dat is mij nog te gering. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen. Om vele koningen en koninkrijken te besprengen. Ik zal hem doen naderen. God spreekt. De eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus. Uit wien, door wien en tot wien alle dingen zijn. Ik zal. Die vrouw kan het niet meer. Die is te diep gezonken om nog aan verlossing te denken. En die is onbekwaam om voor een verlosser te zorgen. Om nog voor enige glans, voor wat licht in de duisternis te zorgen. Dat is voorbij. God zegt, ik zal hem doen naderen. De eeuwige God, die onze rechter geworden is vanwege onze zonde, die zal hem doen naderen. De heerlijke, de koning, de vorst. Wiens schoonheid hoog te loven is. En hij zal hem ook doen naderen. Als hij zeggen zal. Door zijn engel. Maria. Gij zijt begenadigd onder de vrouw. Daar is de afgehouwen tronk van Isaïe. De wortel in de dorre aarde. Toch vreesde zij de Heer, deze Maria. Al was zij ook met alle anderen in zichzelf verloren. Verloren. God kom, ik zal hem doen naderen. Gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, van hun ongerechtigheden. Hoe zal dat zijn? Ja, hoe zal dat zijn? Wie? Wie? Niet door de wil des mans, noch door de wil des bloeds. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat heilige, dat glanzende, dat heerlijke dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En hij zal tot mij genaken. Daar kwam hij al van eeuwigheid. Zie ik, kom, o God. Om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Daar komt hij. Door de profeten en de psalmen. Daar komt hij in de schoot van Maria. Daar komt hij in diepste zin. Om te naderen tot God. Als de gewillige knecht. In zijn opstaan, in zijn nederig, in zijn ontvangenis en geboorte, in zijn jeugd en in het opgroeien tot jongeling en man. Ik zal hem tot mij doen naderen. Hij zal tot mij genaken, steeds dichterbij. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zal de Zoon de Vader naderen. En hij zal tot de Vader genaakt. Het is een weg uit het licht door de diepste duisternis en donkerheid heen. De reine uit de onreine. Dat kon God alleen. Hij komt uit het midden van dat verloren volk. Van die verloren vrouw. En hij gaat door die weg van kruis, maat en hoon, gaat hij recht op God aan. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom aanneme. Daar nadert hij dag in dag uit tot die Vader. Hij komt als het prijs, als het doelwit, als het einde der wet, als de Christus, als het hoofd van het verbond der werken, om daar de straf die op ons rustte te dragen en zo dat werkverbond om te zetten in een genadeverbond voor ons, want God blijft staan, de ziel die het doet. God gaat van zijn recht niet af. Dan komt hij daar als die tweede of die laatste Adam. Komt hij om tot God te genaken. In het doen van de wet. In het vervullen van al Gods goede woorden. In het verheerlijken van zijn deugden. Van stap tot stap. Lopend en kruipend en wenend. Schreiend. Roepend tot in de diepste duisternis. En zo gaat hij. Hij zal tot mij genaken. Maar eer hij daar staat, aan de rechterhand van de Vader, ligt daar toch tussen het lijden, de dood en het graf, de Godverlatenheid. Dan lijkt het wel alsof zijn weg, net als de weg van die boze vrouw, doodloopt in de dood. Dat er echt geen uitzicht meer is. Want in het stille graf zong de kerk, zingt niemand Heere lof. En hij heeft het hoofd gebogen en de geest gegeven. O, zie nu, toch naakt hij tot God. Hij naakt met zijn dierbaar bloed. Met de offeranden, met het volbrachte werk. Dat brengt hij door dood en graf heen naar het binnenste heiligdom bij de Vader. Bij de rechter van hemel en aarde. Hij zal tot mij genaken. Uit de nacht, hoe zwart, hoe dicht, worstelt de Heer Jezus naar het licht. Door diepe oceanen van verlatenheid en duisternis is hij op weg naar God, naar het Vaderhart. Daarom kan de Heere de gezondheid doen reizen van die slechte. Daarom kan hij genadig zijn. Wie? Ja, want wie is hij? Welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Hoe hoog van staat of laag met eer gekroond? Wie zal met zijn hart borg worden om tot de Heere te genaken? Wie zal dat kunnen? Wie zal daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen met datzelfde hart, met datzelfde leven als pand dat hij het redt? Dat hij erdoor komt, dat hij terugkomt, dat hij een hulpverlener zal zijn. Wie zal zo met zijn hart borstelen? Wie zal zijn hart kunnen verbanden? Wie zal het er levend afbrengen? Wie zal er opstaan uit de dood om te redden? Het is alsof de Heer hem hier zegt, wie? Wie anders? Wie zal er dan borg worden? Wie zal zijn leven verpanden? Wie zal zijn leven in de waagschaal stellen en tot mij genaken? Als de stoppelen het vuur genaken, zullen ze niet verbranden? Als de zondaren moeten verschijnen voor die heilige en rechtvaardige God, wie we ook zijn, netjes of minder netjes geweest in het leven, fatsoenlijke burgers of raddraaiers, wie zou dan voor die levende God kunnen blijven staan en zeggen, hier ben ik. Ik heb mijn leven ervoor over, om het weer aan te nemen ook. Ik kom er doorheen.
Niemand, niemand, niemand kan met zijn hart borg worden. Hij alleen. Hij die door de Heere gekomen is en die tot God en door God nadert en die tot hem mocht genaken. Sta op, mijn zoon. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Gij hebt overwonnen. Nu zal God u wel doen. De steen werd van het graf afgewenteld. Op de paasmorgen scheen de zon. Het leek wel of er niets veranderd was. Ja, en als onze ogen niet ontsloten zijn, is er ook niets veranderd. En zo gaan wij doorgaans over de aarde. Maar als onze ogen geopend worden door het waarachtige geloof, dan zeggen we, ja, het is toch anders. Alles is anders geworden. Wie is hij die met zijn hart borg wordt? Nee, die vrouw komt niet meer in aanmerking. Maar dat heilige dat uit haar geboren werd, dat is Gods zoon, die is borg geweest. Die heeft het ook gehaald. Wij zouden het niet halen. Wij zouden in de hel blijven. Wij zouden vergaan wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Maar Jezus Christus is opgestaan uit de doden. De dood heerst niet meer over hem. Vader heeft alles teruggekregen. Wat wij geroofd hebben. Er is een verzoening tot stand gebracht. Welaan dan. Wie is er onder ons? Moedeloos? Krachteloos? Beschuldigd? Wie denkt bij zichzelf, nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Ik ben nog slechter dan goed van een sentinel, zei ze vroeger. Wie? Wie moet zeggen, ik heb met veel boeleerders geboeleerd. Dan mag ik u in de naam van deze God verkondigen dat er één is, uit u en toch buiten u, in u en toch hoger dan alle schepselen die tot God genaderd is. En die de prijs en het rantsoen wat u en ik nooit konden voldoen, die het heeft betaald. Met één offerande in eeuwigheid volmaakt. Degene die geheiligd worden. En de Vader stelde hem voor tot een verzoening voor onze zonden. Kan dat? Nou, wat wij kunnen, laten we daar alsjeblieft niet over gaan zeuren. Eén ding is zeker. Er staat in het einde. De hittigheid van de toren des Heren zal zich niet afwenden. Het zal blijven het onweder op het hoofd der goddelozen. Maar dat zijn dan niet die goddelozen die wij ons voorstellen. Dat zijn de goddelozen die dit evangelie der zaligheid versmaden en verachten ten einde toe. Dat zijn ze die dit offer ten eenenmaal naast zich werpen. Omdat ze het niet nodig menen te hebben. Of omdat ze in halsstarrigheid zeggen, zo zal het niet gaan. Zal het zo niet gaan, als die ene borg- en plaatsbekleder niet alles heeft gedaan wat gedaan moest worden? Dat is toch alles? Ons heil en onze zaligheid en zekerheid
ligt toch niet hier, maar ligt toch in hem, onze dierbare heren en zaligmaker. Onze vergeving, de hoop op de vergeving en het geloof in de vergeving, dat is toch niet een vergeving die wij hier hebben, anders was het toch geen geloofszaak. Maar het is toch de vergeving die er is in de verzoening van Christus Jezus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Daarom, zo zal het gaan. Je mag tegen de duivel en tegen Hagar en tegen alles, mag je zeggen, mijn zaligheid ligt in hem. Mijn vergeving ligt in hem. Mijn beleving ligt in hem. Mijn hart ligt in hem, alles in hem. En God geeft mij en u de troost daarvan te ervaren in dit leven. Daar ben je gelukkig mee, maar het is niet de grond. Of dat je zo'n stukje troost ervaart, of een hele grote troost ervaart, of dat je blijmoedig of wat minder blijmoedig door het leven gaat, dat is niet de grond en het is niet het voornaamste. Maar het is aangenaam als de Heer je er wat van laat proeven en smaken ook, met blijdschap, dat geven de Heere God. Dat we heden, het is altijd in de Bijbel een heden, dat we nu we naar huis gaan, verblijd mogen zijn. En bedroefd, omdat we het er zo schunnig hebben afgebracht, ons leven lang, en dat we toch blij mogen zijn, omdat we het geheim hebben gehoord. O God van eeuwig welbehagen. Het kon niet meer en het kan niet meer. Maar u hebt het gedaan. Hem gegeven. En hij heeft het gedaan. En de geest heeft hem toebereid. Die tot u genaderd is. Amen.